Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor dominee van de Kamp uit Harderwijk. Vanmorgen is er zondagsschool. De kinderen kunnen na het lied dat we zingen voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt gaan. Vanavond is er 16 plus JV. Na de kerkdienst ben je weer welkom in het kruispunt, ook als je 15 bent. In de persoonlijke voorbeden denken we aan de heer De Rooij van het Immingplein, die verblijft in Vilente de Klinkenberg in Ede. We bidden dat de verzorging hem weer verder op de been mag helpen. We danken met Jan de Gier van het benedeneind Noordzijde in Benschop, die na een knieoperatie vrijdags jongsleden weer naar huis mocht gaan om verder daar te mogen aansterken. We bidden voor Karsten en Irene van Riesen in Azië, die weer in spanning afwachten of hun visum weer verlengd mag worden. Als eerste lied zingen we nu Psalm 66, dat vers 4, dat begint met looft, looft de Heer der legerscharen. Al volken heft een lofzang aan. Na het zingen van vers 4 van Psalm 66 kunt u in stil gebed een zegen vragen over deze dienst. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die in de hemel woont. En onze hulp en onze verwachting is van Hem die ons geschapen heeft en die ons herschapen heeft in de Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik wil vanmorgen op deze vierde Lijdenszondag graag met u stilstaan bij Jeremia 26 en ook bij Matthäus 26. En dan is dat gedeelte, en dat is weer verbonden met Jeremia, wat ik in de dienst verder hoop uit te leggen, dit. Matteüs 26 vanaf vers 61. Want Jezus staat voor Caiaphas. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen en die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en die zei tegen hem: antwoord u niet wat deze getuigen tegen u zeggen. Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem en zei: ik bezweer u bij de levende God dat u ontzegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd. Dat is ook het thema voor de verkondiging deze morgen. U hebt het gezegd. Zullen we samen zingen uit Weerklank Psalm 118. Daar de woorden: de Heer is mij tot hulp en sterkte. En daarin komt ook naar voren dat de Heer Jezus afgewezen is, maar door God tot een hoeksteen is gelegd waarop alles is gebouwd. Psalm 118, 5 en 8 uit Weerklank. Gemeente, in antwoord op de geboden van de Heer onze God en de samenvatting door de Heer Jezus Christus, zingen wij uit Psalm 139. En daarvan het 14e vers, waar die een mooie bede, indrukwekkende bede ook is. Van doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. Wat er verder volgt, Psalm 139, daarvan vers 14. Zullen wij ons nu samen verootmoedigen voor de Heer onze God, als Hij in zijn onderwijs, in zijn geboden spreekt tot Israël, vanmorgen ook tot ons. En ons ook laten meenemen in het leven van de dankbaarheid, want daar gaat het de Heere God om. En zo luisteren we samen als Hij zegt tot u, tot jou en tot mij hier in de kerk en thuis. Deze rijke woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vat het aldus voor ons samen als Hij zegt: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En u zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij willen straks samen gaan lezen uit Jeremia 26. Dat is de geschiedenis waar Jeremia na de reformatie van koning Josia geconfronteerd wordt dat de mensen heel erg egoïstisch met de tempel omgaan. En daar eigenlijk op een hele oneigenlijke manier beslag op leggen. En dan waarschuwt hij dat de Heere God hen zal straffen. Dan worden ze vreselijk boos. Dat gaan we lezen. En willen ze eigenlijk Jeremia doden. Maar Jeremia wordt al net gered door de vorsten. En dan gaan we daarna lezen uit Matteüs 26. Waar de Heer Jezus staat voor Caiaphas. En er wordt hem ook ter laste gelegd. Van wat hebt u over die tempel gezegd? Maar daar krijgen ze allemaal toch niet zo vat op. En dan is het als Jezus zijn belijdenis uitspreekt. Omdat de hoge priester hem uitgesproken heeft. Ik bezweer u, bent u de Christus, de Zoon van de levende God. U heeft het gezegd. Wijst hij hem op zijn ambt. En dan vertelt hij wat er verder gebeuren zal. En dan is er voor Jezus geen redding. Deze is des doods schuldig. Daar gaan we het vanmorgen op deze vierde Lijdenszondag samen over hebben. Daar gaan we bij stil onder het thema U hebt het gezegd. Voordat we dat samen gaan lezen, willen we de Heer bidden om de leiding van de Heilige Geest. Zullen we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen woont. We danken u dat we hier samen door u, Heere God, in deze prachtige kerk en dit mooie getuigenis toch ook zo hier in het midden van IJsselstein, in de toren ook zo ten hemel wijst. Alles is van u, alles is voor u, alles is door u. En zo zijn we geroepen, kom dan. Want het is de Heere die in uw leven regeert. Het is de Heere die uw leven tot het doel wil brengen en kan brengen en zal brengen waarvoor je geschapen bent. In die geweldige rijkdom staande. En zo heeft u ons door uw schepping heen hierheen gebracht. Wij door u geschapen. En de grote redder die we nodig hebben is gekomen. We mogen zijn lijden en sterven. Een opstanding, want we zijn nu op de opstandingsdag in deze lijdenstijd van u, Heer Jezus, bijeen in de kerk. En zo mogen wij van u verwachten dat u ons leven vernieuwt. En dat u ons leven leidt tot het doel waartoe we door u geschapen zijn. En waarvoor u ook uw leven hebt gegeven. Maar Heere God, al staan we zo in die geweldige rijkdom, in die zegeningen allemaal, dan wil het nog niet zeggen dat we dat zien. En dat we ons daar ook door laten leiden. Want wij komen en we staan midden in een cultuur die ons gebiedt gewoon van kom voor jezelf op. En jij maakt uit wat het doel van je leven is. En jij maakt uit wat je nodig hebt. En daar moet alles dienstbaar aan zijn. We komen uit de cultuur van rechten. En dat zijn enorme botsingen, Heere God. En zo zijn wij, en zo staan we jong en oud, als verleidbare mensen. En daarom dank u wel, Vader in de hemel, dat u uw Zoon, de Heer Jezus, hebt gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons geleerd hebt dat we in uw naam uw Vader mogen vragen, bidden om de vervulling en de leiding van uw Heilige Geest. En dat we zo vanuit uw woord mogen weten, Heilige Geest, dat u onze ogen wilt openen, onze harten ontvankelijk wil maken. U bent het die geest van eigenwaan en hoogmoed kunt overwinnen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ons zo maken tot leerlingen. die zich willen laten vormen door u. Om die gehoorzaamheid bidden wij, om dat inzicht bidden we. Want Heere God, dat is wat we nodig hebben. Altijd weer, ook vandaag. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Ook met de kinderen, de jongeren, hier in de kerk. Denk ook aan degenen die met ons verbonden zijn via digitale lijn. We danken u, Heere, dat zo ook de ambten aanwezig mogen zijn. Dat u ook zo de organist, de kosten, technische dienst. Ja, ieder zo u hebt gegeven. En ook de leiding voor de zonderschool en de kinderen in de oppas. Heere, niemand van ons kan zonder u. Ook ik niet. In het uitdragen, in het verkondigen van uw woord. Maar u heeft toch gezegd, ik weet het. Zonder mij kun je niets doen. En daarom ben ik juist naar u toegekomen. Onze hoop is zo in u, Heere. En onze zegen, de zegen van u, is door uw genade. Wees overal waar uw woord verkondigd wordt. Bouw uw kerk om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen nu samen eerst uit Jeremia 26, daarvan vers 1 tot en met 19. Dat noemen we ook wel de tempelprediking van Jeremia. En Jeremia heeft dat al een keer eerder gedaan, in hoofdstuk 7. Want toen riepen de mensen allemaal van de tempel is deze. En ja, er kan ons niks mee gebeuren. Het griezelig is eigenlijk dat de tempel gemaakt is tot een soort mascotte. Maar het gaat er juist om dat je hart bij de Heere God is. En ondanks alle waarschuwingen van Jeremia en ook de andere profeten, is dat toch niet gebeurd. En nu komen de mensen opnieuw naar de tempel. Het is in de tijd na de reformatie van koning Josia. En Jojakim is aangesteld tot koning. Dat is gebeurd door de farao van Egypte. Die heeft het politiek voor het zeggen. En aan de andere kant is dat de komst van Babel een grote bedreiging is. Want daar heeft de farao Necho het ook van verloren. En nou, in dat dreigende moment, in die context, daar moeten we dit gedeelte zien en gaan we het samen lezen. En daar staat in het begin van het koningschap van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda, kwam dit woord van de Heere. Zo zegt de Heere, ga in de voorhof van het huis van de Heere staan en spreek tot alle steden van Juda die komen om zich neer te buigen in het huis van de Heere, alle woorden die ik u geboden heb, tot hen te spreken. Doe er geen woord van af. Misschien zullen ze luisteren en zich bekeren. Zij allen van hun slechte weg. En dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik hun denk aan te doen, vanwege hun slechte daden. Zeg dan tegen hen, zo zegt de Heere, als u niet naar mij wilt luisteren door te wandelen volgens mijn wet, die ik u heb voorgehouden, door te luisteren naar de woorden van mijn dienaren, de profeten, die ik vroeg en laat tot u zend, en u niet hebt willen luisteren, dan zal ik dit huis maken als Silo. En deze stad zal ik maken tot een vloek voor alle volken van de aarde. De priesters, de profeten en heel het volk hoorden Jeremia deze woorden spreken in het huis van de Heere. En het gebeurde zodra Jeremia geëindigd had uit te spreken alles wat de Heere geboden had tot heel het volk te spreken, dat de priesters, de profeten en heel het volk hem grepen en zeiden, u zult zeker sterven. Waarom hebt u in de naam van de Heere geprofeteerd? Dit huis zal worden als Silo en deze stad zal verwoest worden, zodat er geen inwoner meer is. En heel het volk liep de hoop tegen Jeremia in het huis van de Heere. Toen nu de vorsten van Juda deze woorden hoorden, kwamen zij uit het huis van de koning naar het huis van de Heere en gingen bij de ingang van de nieuwe poort van het huis van de Heere zitten. En toen zeiden de priesters en de profeten tegen de vorsten en tegen heel dat volk: deze man heeft de doodstraf verdiend, want hij heeft geprofeteerd tegen deze stad, zoals u met uw eigen oren gehoord hebt. Maar Jeremia zei tegen al de vorsten en tegen heel het volk: de Heer heeft mij gezonden om tegen dit huis en tegen deze stad te profeteren, alle woorden die u gehoord hebt. Nu dan, maak uw wegen en uw daden goed en luister naar de stem van de Heer uw God. Dan zal het de Heer berouwen over het kwaad dat hij over u uitgesproken heeft. Ik echter, zie, ik ben in uw hand. Doe met mij zoals goed en recht is in uw ogen. Alleen moet u goed weten, als u mij doodt, brengt u onschuldig bloed over uzelf, over deze stad en over de inwoners ervan. Want in waarheid, de Heere heeft mij naar u toegezonden om al deze woorden ten aanhoren van u uit te spreken. En toen zeiden de vorsten en heel het volk tegen de priesters en tegen de profeten: deze man heeft niet de doodstraf verdiend, want hij heeft in de naam van de Heere onze God tot ons gesproken. En ook stonden er mannen op uit de oudste van het land, en ze zeiden tegen heel dat verzamelde volk: Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hizkia, koning van Juda, geprofeteerd. En hij zei tegen heel het volk van Juda: zo zegt de Heer van de legermachten: Sion zal als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem zal tot puinhoop worden, en de berg van dit huis zal tot hoogte in het woud. Hebben Hizkia, de koning van Juda, en heel Juda hem ooit ter dood laten brengen? Vreesde hij niet de Heere? Trachtte hij niet het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, zodat het de Heere berouwde over het kwaad dat hij over hem uitgesproken had? Wij zijn bezig onszelf een groot kwaad aan te doen. Tot zover dit gedeelte uit Jeremia. En dan gaan we naar Mattheüs 26 en daar lezen we het gedeelte 61 tot 66 als Jezus voor Caiaphas is geplaatst. Mattheüs 26, 61 tot 66, waar we dit samen lezen. Maar tenslotte kwamen twee valse getuigen en die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem: antwoord u niet, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem: ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. En toen scheurde die hoge priester zijn kleren en hij zei: hij heeft God gelasterd, waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u? En ze antwoordden en ze zeiden: hij is schuldig en verdient de dood. Tot zover, gemeente, de schriftlezing uit het Oude en Nieuwe Testament. Zalig zijn degenen die het woord van God horen, hetzelfde bewaren en doen. De tekst is dus in bijzonder het 64ste vers van Mattheüs 26. U hebt het gezegd. Jongens en meisjes, voordat jullie naar de zondagschool gaan, wil ik graag met jullie aan de hand van een klein voorbeeldje proberen duidelijk te maken, waar hebben wij het vanmorgen samen af? Nou, dan heb ik eigenlijk 2 vragen aan jullie. De eerste, dat is: kun je je voorstellen dat je van je vader, van je moeder, een mooie fiets krijgt? Nou, dat kun je je voorstellen, denk ik, hè? Als je er geen één hebt, of die fiets die je hebt, die is oud, hè, die is klein, daar kun je niet meer bij. Ik had het van de week met mijn kleindochter, die klaagde erover, zo kom ik op die fiets. En ze zegt: opa, ik zit met mijn knieën tegen een stuur, ik kan niet goed meer fietsen. Nou, en afgelopen zaterdag heeft ze een nieuwe gehad, waar het allemaal weer goed is. Mooi, hè? Dus je vader, je moeder, die kijkt. En als jij nodig hebt, dan krijg jij een fiets. Die geeft je. Nou, dan kun je weer naar school. En dan kun je goed op fietsen. En waar je heen moet. Dat is de eerste vraag. Dus, kun je je voorstellen? Ja, je vader, je moeder, die geven wat je goed is. Mooi. Kun je ook voorstellen dat je vader en je moeder die fiets weer afpakken? Dat die weer afpakken? Nou, dat doen ze toch niet? Of zou het toch kunnen dat dat zo is? Wat denk je? Wanneer zal je vader of je moeder zeggen, geef mij die fiets maar eens even hier? Ik denk, als je dit heel raar mee gaat doen, hè? Stel je voor dat je nou, dat zul je niet doen toch, hè? Maar dat je hem zomaar op de grond gooit, of dat je hem zomaar ergens laat liggen, of vernielt, dan zegt je vader, oh, daarvoor heb ik je de fiets niet gegeven. Of stel je voor dat je zomaar tegen een ander kindje heel bewust opbotst, pijn doet. Daarvoor heb ik je niet gegeven. Als jij niet weet hoe je die fiets moet gebruiken, geef hem dan maar hier. Dan zetten we hem in de schuur op slot. En dan ga je maar lopen. Ja, zo kan het. Zo kan het. En wanneer krijg je dan weer terug? Nou, als je belooft dat je dat niet meer zult doen. Dat je hem zult gebruiken waarvoor je hem gekregen hebt. Nou, jongens en meisjes, vanmorgen gaat het hier bij Jeremia en ook naar de Heer Jezus erom. Van God heeft ons het mooiste gegeven. De tempel, het huis van God. God heeft ons zelfs zijn zoon gegeven. Maar dan gaat het er wel om dat we dat gebruiken zoals Hij het wil. Anders pakt de Heer het af. Ja, daar hebben we het vanmorgen samen. Nou, jullie zometeen een hele fijne vertelling. Jullie gaan het hebben, heb ik gehoord, over de op zondagsschool, over een stukje uit Jesaja. De woestijn wordt als een bloeiende tuin. Nou, dat wordt vast een hele mooie vertelling. Een bloeiende tuin, de woestijn, wat eigenlijk dor is, en tot iets heel moois. Hey, ja, zo is eigenlijk elke dag, is een grote zegen van de Heere God, heel wonderlijk ook. Ook deze dag, de zondag, opstandingsdag van de Heer Jezus in de lijdenstijd, via de lijdensweek. Zullen we samen danken voor elke dag. Dat doen we met gezang uit Weerklank 599, 1, 5 en 6. Dank u voor deze nieuwe morgen. Thank you. gemeente van onze Heer Jezus Christus. De morgen vanuit Matthäus 26, die indrukwekkende woorden dat de Heer Jezus, wat God heeft ingesteld, de ambten die hij heeft gegeven, ook het ambt aller gelovigen vasthoudt en ons in onze verantwoordelijkheid ook houdt. U hebt het gezegd. U heeft het gezegd. Jeremia, als er iemand geleden heeft van de profeten onder de halsstarrigheid van het volk en hun weerstand tegen de Heere God, dan is het Jeremia. En hij heeft geleden omdat hij zo intens vol van liefde is voor God en voor zijn volk. Jeremia wordt wel eens gezegd, Jeremiade, Jeremiëren, alsof die man maar altijd maar zat te zeuren en zo, maar dat is helemaal niet waar. Deze man is, deze profeet is vol van liefde voor God en voor zijn mensen. Hij is er een die zijn leven ook ervoor over heeft gehad, zoals we samen ook hebben gelezen. Van denk erom, jullie kunnen mij doodmaken, maar bedenk dan dat je onschuldig bloed vergiet. En dat is verschrikkelijk als je dat doet. Daar voel je ook de liefde in, hè? Dat hij dus helemaal niet boos wordt. Zo van, hoe durven jullie dit? Maar dat hij bewogen is over hen, weet wat je doet. Je hoort eigenlijk in die woorden van Jeremia ook van, Heren, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Jeremia heeft heel veel dingen waarin die een type is, ook van de Heer Jezus Christus. Wat is er nu aan de hand, wat is er nu gaande daar in die tijd van Jeremia? Nou, Manasse was koning geweest en Manasse die heeft de godsdienst in Israël op een verschrikkelijke manier naar de ondergang geholpen. Hij is weggevoerd, hij is tot bekering gekomen, hij is teruggekomen, er wordt zijn zoon Ammon, die wordt koning. Maar die Ammon die gaat weer precies op dezelfde manier verder, afschuwelijk, wordt vermoord. En dan wordt zijn zoon Josia, die wordt koning, 8 jaar oud. En wat gebeurt er dan, gemeente? Ja, geweldig. U moet het maar zo in de Koningenkronieken nog eens nalezen. Geweldig, dat is dat de jonge koning Josia de Heere vreest. In de weg gaat van David. En er komt een geweldige reformatie in de tempel. Een wetboek van de Heere God wordt gevonden. En alles wordt weer hersteld in de dienst zoals de Heere God het geboden had. En dat van ganse harte. En dan gaan ze het Pascha vieren, het feest van het Pascha vieren. En dan lees je daar, nou dat eigenlijk nog nooit zo mooi, zo intens, zo diep en warm en zo op de Heere God gericht. En in verootmoediging in eigen hart en leven is gevierd als in die tijd. En wie is daar ontzettend verblijd over? Jeremia, Heere God, breek dan toch uw genade door in uw volk. En ontvangt u dan toch de eer, hè? En wordt het volk dan gehoorzaam. Prachtig, een prachtige tijd voor Jeremia. Maar dan, Josia die komt om, die gaat strijden tegen farao Necho. Als die je optrekt tegen een strijd tegen Babel. En we weten niet helemaal goed waarom die Josia dat nou toch in één keer zo gedaan heeft. In ieder geval, hij sneuvelt bij Megiddo. En dan maakt het volk, Joachas, zoon van Josia, koning. Maar farao Necho die grijpt in. Die zegt, nee, niks ervan. Die wordt het niet. En dan wordt een ander het. Dan is het dat Ayakim koning wordt, en die naam die verandert hij in Jojakim. En Jojakim, dat betekent de Heere richt op. Ja. richt de Heer het nou zo op? Zijn naam is wel heel erg mooi. Maar het is één stuk weerstand. Hij richt zichzelf op tegen de Heer. In plaats dat hij zich laat oprichten door de Heer in de ware dienst. Zoals dat bij Josia, bij zijn vader Josia, is geweest. En dan breekt er een hele nare tijd aan. Allemaal bedreigingen, eerst van Egypte. Maar Egypte wordt dan weer verslagen. Dan komt Nebukadnezar met Babel op en alles bedreigt. En wat gebeurt er nou in Jeruzalem? Wat gebeurt er nou met die tempel en met die tempeldienst? Nou, gemeente, daar gebeurt het volgende mee. De mensen, die zijn niet meer... Die zijn niet meer met hart en ziel bij de dienst aan God betrokken. Die tempel is gerestaureerd en ze gaan juichen bij de uiterlijke schoonheid van de tempel. En ze zeggen, ja, daar in die tempel, daar moet de geboden van de Heere God, die moeten gelezen worden. En dat moeten we goed vasthouden. We moeten orthodox zijn, we moeten goed orthodox zijn. Maar weet je wat het wordt? Het wordt tot een orthodoxisme. Want ze zeggen wel dat het zo moet, maar zelf gaan ze er niet meer naar leven. Ze gaan dicteren aan de Heere God, zo moet het, zo zegt u het. Ze gaan aan de priesters die daar werken, de levieten, gaan ze dicteren, zo moet het. Maar ze gaan gewoon zelf hun eigen gang. Het geloofsvertrouwen en de geloofsgehoorzaamheid aan God die verdwijnt. Ze doen wat goed is in hun eigen ogen. Het wordt eigenlijk weer een richtere tijd. Wat is dat toch triest, hè? Ze zomaar zeggen dat die secularisatie, dat die zomaar weer toeslaat, juist op in een tijd als het goed gaat. Want het ging met Josia en zo, ging allemaal goed. En dan zakt het zomaar in. Dan zakt het zomaar in. Waarom blijf je dan niet bij de Heere God? Waarom blijft God dan niet in het middelpunt? Er is nog iets anders wat met die tempel ook gebeurt. Dat is, ze hebben wel de tempelcultus. En er worden wel de offers gebracht en zo. Maar er is geen geloofsgemeenschap met de Heere God. Als ze hun offers hebben gebracht, zeggen ze zo, nou mooi, nou kan de Heere God dankbaar zijn voor wat we hebben gedaan. Er is een beetje zo'n gedachte van, nou Heere God, dat hebben we nu voor u gedaan, nou verdienen we het. Dat het met ons allemaal ook goed gaat. En dat ik, wat ik ook doe, dat het mij toch ook goed gaat. Hè? Zo van, nou, ja, hij heeft als het ware wel een paar pakken versleten in de kerk. Jongens, dat kan toch niet fout gaan. Met die man, die vrouw, dat moet toch allemaal goed gaan. Allemaal uiterlijk. Het hart is er niet bij. Het is allemaal eigenlijk formeel geworden. Er worden nog wel gebeden uitgesproken, er worden uit de wetsrol, uit de Torah gelezen, uit de Tenach. Maar het hart is er niet meer bij. Je kunt eigenlijk het verschil in het dagelijks leven tussen de Israëlieten daar in Jeruzalem, in Judea, en de mensen die van God nog gebod moeten weten, willen weten, daar kun je eigenlijk het verschil niet meer tussen zien dan alleen. Ja, aan de buitenkant, ze hebben nog, wat zou ik zeggen, een traditie bewaard. En weet je wat ze nou doen? Nou komt Jeremia en die zegt, jullie moeten je bekeren. Jullie moeten je bekeren, jullie moeten vernieuwd worden in je gedachten. Jullie zitten op de troon, maar dat hoort helemaal niet. God hoort op de troon en jullie moeten voortdurend leven. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Het is niet van, Heere God, u moet tevreden zijn met wat wij voor u doen. Nee, Heere God, doen wij wat u doet. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wilt u dan vernieuwen dat? Maar dat was weg. Dat was weg. je zou zo kunnen zeggen, dat zeggen we tegenwoordig, het paradigma is helemaal omgekeerd. Degene die het voor het zeggen moet hebben en die het leven vernieuwen kan, de Heere God, die is tot knechtje gemaakt, die gehoorzamen moet aan de Israëlieten die het weten. Zo is het veranderd. En dan komt Jeremia en die zegt, mensen, dit lijkt nergens naar. Dit is helemaal niet meer tot Gods eer. Dit is allemaal uiterlijk vertoon. En weet je wat er gaat gebeuren? De Heere God, die roept jullie op tot bekering. En daar doe ik het. Want jullie komen nu allemaal naar de tempel. Waarschijnlijk voor een vaste dag in verband met angst. Dat Nebukadnezar de stad zou kunnen omsingelen. Zo van, oeh, dat moeten we niet hebben. Nou, dan gaan we naar de tempel, want de tempel is toch een bewijs. God is met ons, zal ons nooit verlaten, dan komt het goed. We gaan rust vinden in de tempel. En dan zeggen ze, Jeremia 7, komt dat ook naar voren. De tempel is deze. En wat er ook gebeurt, en wat wij ook doen, God kan niet van ons af, God gaat niet van ons af. En de stad blijft ook bestaan. En dan zegt Jeremia, dit is list en bedrog wat jullie doen. Pure goddeloosheid. En als jullie je niet bekeren, dan zal de Heere God deze tempel verwoesten. Dan zal de Heere God deze stad verwoesten. Dan komt Babel, dan komt Nebukadnezar. En dan gaan jullie ten onder. Zoals het met die andere volken al is gebeurd. Egypte heeft al verloren en zo gaat het ook. Oproep tot bekeer. Maar mooi, hè? Jeremia die zegt, de straf van God komt over jullie goddeloosheid, maar niet onvoorwaardelijk. Nee, de Heere die zegt, maar als je bekeert, hè, dan heeft de Heere God berouw over hetgeen wat hij gesproken heeft. Dit is wat de Heere al vaker bij profeten gezegd heeft. Ik heb geen verlangen in de dood, in de ondergang van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert. En leeft. En als Jeremia dat zegt, dan worden ze toch boos. Wie? Nou, de priesters die daar in die tempel dienen. De valse profeten die zeggen van, maak je maar geen zorgen, joh. Doe maar wat je wil, dat maakt niet uit. Als je maar gewoon de tempeldienst in stand houdt, dan kun je verder leven zoals je zelf graag wil. En dat vindt hij allemaal goed. En God kan toch niet van ons af. Weet je? We kennen ook wel die geschiedenis, een richtertijd met Hofni en Pinhas rondom die ark in Silo. Nou, daar heeft dus Jeremia het ook over. Dan zal die tempel worden zoals de tabernakel in Silo. We weten niet precies wanneer dat ten onder is gegaan. Maar vanwege die goddeloosheid, zoals met Hofni en Pinhas, is Silo ten onder gegaan. Nou, zo zal het hier ook gebeuren. En dan worden ze woest. En dan grijpen ze Jeremia en dan zeggen, jij bent dus doodschuldig, want wat heb jij voor lef, zeg, om zo tegen die tempel te spreken en zo tegen ons te spreken. Dit wordt je eind. Maar dan zijn er wat vorsten die in het paleis zitten van Jojakim. En dat paleis is pal tegen die tempel aan en dan horen ze het en dan komen zij naar buiten en zeggen, oh, wat is dit hier, wat is dit hier? En dan wordt er in de poort recht gesproken. Dan moeten ze het vertellen. Ze vertellen het helemaal niet eerlijk. Want ze zeggen, Jeremia die zegt dat deze stad verwoest zal worden door de Heere God. Nou, ze hebben het helemaal niet over bekering. Ze hebben het niet over berouw wat de Heere God wil hebben. Nee, alleen maar. Hij heeft gezegd, die stad die gaat eraan. En dat zullen die vorsten wel erg vinden. Dan pakken ze vast en zeker Jeremia. Zo proberen ze dat te regelen. Maar die vorsten die doen dat niet. Die laten opnieuw Jeremia spreken. En dan zegt Jeremia het weer zo precies zoals het is. Jullie moeten je bekeren. En als jullie je niet bekeren, dan zal de Heere God je straffen. En dat is niet vol verlangen dat God dat doet. De Heere die wil graag berouw hebben over zijn toren. En daarom bekeer je. En dan komt het goed. Dan word je vernieuwd. Dan wordt je leven door God gemaakt en door jullie gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid wordt je leven gemaakt zoals de Heere God je leven bedoelt. En dan lijkt het net alsof die vorsten dan zeggen van, hé, wacht even, dat is goed. Ja, dat lijkt. Wat ze wel doen, dat is, pas op, Hiskia, koning Hiskia, die werd gewaarschuwd door een zekere Micha. En Hiskia heeft nooit Micha, toen hij de oordelen van God aankondigde, heeft hij die nooit laten doden. Dus dat gaan wij ook niet doen. Jeremia mag vrij uitgaan. Maar wat zeggen ze nou niet? Het lijkt heel mooi, hè? Ze komen voor Jeremia op. Maar wat zeggen ze nou niet? Nou, dat hele woord van laten wij ons bekeren. Laten we ons bekeren. Daar hebben ze het niet over. Gemeente. En dat is nou zo ingrijpend. Dat dat gebeurt. Want dat is nou ook het enorme spanningsveld tussen God, Israël en de profeten die hij zendt. De Heere heeft zijn volk lief. De Heere heeft zijn volk alles gegeven wat ze nodig hebben om in de dienst van hem, door hem vernieuwd te worden in hun denken. Mag ik het zo eens weergeven? Wie is het klei en wie is de pottenbakker? Nou, het klei, dat is het volk. Die moeten gevormd worden, vernieuwd worden. En wie is de pottenbakker? Dat is de Heere God en zijn woord en de inzetting, instelling van zijn tempel en de tempeldienst, de offeranden, de gebeden, het reukwerk, alles wat daar is. Waarom zou ik naar de tempel gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om daar door de Heere God bekeerd te worden, vernieuwd te worden in mijn denken, gevormd te worden. Om in de handen van de pottenbakker gevormd te worden tot dat schepsel, tot die schepping, zoals de Heere God het nodig heeft, het nodig vindt en goed is in zijn ogen. Weet je, dan voelen we gelijk wat een spanning daar, hè? Wat een spanning. Jeremia is er dan wel van afgekomen, uitgekomen. Maar het aspect van die bekering, die vernieuwing, dat we God, dat we de zalig maken, dat we de Messias nodig hebben. God als Messias, als die pottenbakken, die horen allemaal bij elkaar, die beelden. Dat staat op afstand. En dan neem ik u mee naar Matteüs 26. Er komt heel veel van dat Jeremia heeft geprofeteerd naar voren. Jeremia mag je zo ook een type noemen van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus, die heeft het ook over de tempel gehad. Samen met zijn discipelen was hij daar. En de discipelen die zei, moest kijken wat een mooi gebouw en wat een stenen en zo. En daarvan heeft Jezus gezegd, er zal niet één steen op de ander gelaten worden. En hoe heeft hij ingegrepen in de tempel? Door die tempelreiniging. Maak niet het huis van mijn vader tot een rovershol. Allerlei koopwaar waar je mensen berooft van hun bezittingen om jezelf te verrijken. En zo heeft hij die tempel leeggemaakt, schoongemaakt. Want in de tempel ging het om het getuigenis dat we hem nodig hebben. Die God gezonden heeft. Jezus Christus. En die alles wat in de tempel afgebeeld stond. In de offerdienst, in het reukoffer. In de offergaven die daar gebracht moesten worden. Daarin de tekenen waren dat wij samen met Israël deze Heere en Heiland nodig hebben. En toen heeft de Heer Jezus het ook gezegd. Wat gaat God nou doen? Nou, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Woest werden ze, wat is dat? En wat verbeeld jij je wel? Die tempel die is er zoveel jaren over gebouwd en jij 3 dagen. Zie je? Weer is die tempel die is geclaimd. Die tempel die is van ons. En wij bepalen hoe God daarin moet zijn. Nee, zegt Jezus. Alles wat in de tempel, alles wat in Mozes en de profeten, en dus ook in de tempel gesymboliseerd is gezegd, is van mij gesproken. En dat getuigenis, dat is doorgegaan. En de profeten hebben het telkens weer onder de aandacht gebracht. God is door diepten heen gegaan van de ballingschap. Wel gemeente, en nu maak ik even de lijn naar onszelf toe. Wat hebben wij niet een indrukwekkende kerkgeschiedenis ook achter ons, waarin dat evangelie van de Heer Jezus Christus, de redder der wereld, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, ontvangen, is tot ons gekomen. En wij hebben die belijdenis, die wij elke zondag in de kerk ook uitspreken. Het zij de apostolische geloofsbelijdenis, die van Nicea, en waarin we heel nadrukkelijk zeggen, de Heere God is de schepper, de Heer Jezus Christus de herschepper, en de Heilige Geest is de leidsman, de leermeester die wij nodig hebben. En welke vorm krijgt dat nu in ons leven? Welke vorm krijgt dat nu in ons leven? Want, dan komt het heel dichtbij. De tempel, dat is niet alleen maar een stenen gebouw. De tempel is het volk Israël. De tempel is de Israëliet. In Christus is de tempel de gemeente. Zoals we hier samen zijn. U, heel persoonlijk, bij elkaar. En ook wij, ieder individueel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En het gaat erom dat die Heere zo in ons woont. En dat Hij de Heere, dat Hij de Heere de pottenbakker is en wij het leem, wat door Hem gevormd moet worden. Want als Jezus begint met zijn verkondiging, net als Johannes de Doper, dan zegt hij, word vernieuwd in je denken, bekeert u, wordt vernieuwd in je denken, want het Koninkrijk van God is tot u gekomen. En wat gebeurt er nu? Hier bij Caiaphas. Caiaphas wil net als die priesters bij Jeremia, samen met de oudste van Jezus af. In Jeremia's dagen van het godsgetuigenis wat in Jeremia is, in Jezus dagen van het godsgetuigen dat in Jezus Christus is. En dan wordt hij van alles en nog wat beschuldigd. En nou zal hij wel voor zichzelf opkomen. Nee, gemeente, Jezus komt niet voor zichzelf op. Jezus is niet gekomen om zichzelf te verhogen. Jezus is niet gekomen om zichzelf te handhaven. Jezus is niet gekomen om van lijden en narigheid af te komen. Jezus is gekomen om te vervullen. En als hij dan vals wordt aangeklaagd, dan probeert hij helemaal niet zichzelf te verdedigen. Dat doet hij zijn mond niet over open. En dan wordt die hoge priester Caiaphas zo ontzettend woest, dat op een gegeven moment dan zegt hij, want dat heeft hij dan ook gehoord, Ik bezweer je, dat u dan hier zegt, hoe is het? Hoe zit het? Bent u? Bij de levende God bezweer ik dat. Bent u de Christus, de Zoon van God? Het komt uit zijn mond. Hij weet het. Net zoals hij ook wist, het is beter dat er één sterft dan dat het hele volk sterft. En wat gebeurt er als hij dat zegt? Dan gaat Jezus spreken. U heeft het gezegd. Vrienden, dat is wel heel indrukwekkend, hè? God laat niet los wat hij heeft ingesteld. De schepping die hij tot stand heeft gebracht in door zijn machtwoord, en waarvan hij heeft gezegd: het is goed. Alles had de Heere God gegeven, zodat de schepping in de verantwoordelijke zorg van de mens tot zijn ontplooiing kon komen waarvoor hij het geschapen heeft. De mens heeft het af laten weten. Zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Maar daarmee heeft God het niet losgelaten. Psalm 139, waar we het ene vers van zongen, is daarvan een machtig getuigenis wat David verstaat in het geloof. U voltooit uw schepping. Zo is het ook ten opzichte van de tempeldienst. Die is tot zijn doel gekomen in Jezus Christus, waar hij op wees. En de profeten hebben daarvan gesproken. En God heeft de ambten ingesteld, hè, om dat door te laten gaan, om dat te laten verkondigen. En hier staat die hoge priester in zijn ambt en hij denkt dat hij kan doen wat hij wil. Nee, hij staat in zijn roeping en God laat hem niet los. En daar wijst Jezus hem op. U heeft het gezegd. In het Grieks staat een heel grote onderstreping van u. U, dat is wat. Met zoveel vijandschap tegen Jezus. En dan loopt het God niet uit de hand. Door de hoge priester wordt hij aangewezen en genoemd die God heeft gegeven. En dan komt, net als bij Jeremia, een geweldige, liefdevolle waarschuwing van de Heer Jezus Christus. U heeft het gezegd, maar u gaat nog veel meer zien. U gaat nog veel meer zien. Van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Er komt nog veel meer openbaar. God regeert. Wie is de pottenbakker? Dat is de Heere God. En wie is het leen? Dat zijn wij. In het ambt, hoge priester, priesters, ambt, ouderling, diaken, ouderling kerkvoogd, predikant, ambt alle gelovigen. En wij weten deze belijdenis, dat Jezus Christus de Zoon van God is. De heiland, om ons leven te vernieuwen, elke dag. En welke ruimte krijgt nou deze Heere en heiland? Zitten we net als Israël in orthodoxisme? Het interim, de goede leer. Het moet goed gezegd worden. Maar geloofsvertrouwen, geloofsgehoorzaamheid. We doen wat we zelf willen. We doen toch zoals het ons het beste uitkomt. In de kerkdienst, in de eredienst, dan moet het zo en zo gaan. We hebben onze richtlijnen. We weten hoe, welk gebed, welke ceremonie, welke vertaling, alle dingen meer. Maar welke ruimte krijgt God om ons daardoor te vormen? Of blijven we onszelf? Is het alleen maar liptaal? Zitten we in formalisme? We hebben de vorm wel. Maar de inhoud. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om door God vernieuwd te worden. Om bekeerd te worden. Iedere keer weer. Want daar kunnen we niet buiten. Israël is voor ons daarin ook een waarschuwend voorbeeld, zoals Paulus het zegt. Wat ons als een spiegel wordt voorgehouden. Ik ga eindigen. Weet u, we weten allemaal in de techniek, of het nu gaat over onze smartphone, of als het gaat over de apparatuur wat we hebben, of als het gaat over onze auto, weet ik allemaal meer. Digitaal, onze computers, ons internet, allemaal. Het moet voortdurend worden geüpdate. Want we moeten niet achterlopen. Als wij, ook als jongeren, als wij niet meer mee kunnen appen, als we niet meer het goede programma hebben, nee, dan moet dat gauw in. En als zo'n ding al verouderd is, dan moeten we een nieuwe. Want je kunt toch niet achterlopen. Het is zo'n enorme streven naar update. En in onze beveiliging, hè. Maar hoe is het met onze overheid? Hoe is het in ons bedrijf? Hoe is de beveiliging? Is die geüpdate? Alles updaten, updaten. Want als je achterloopt, kom je in gevaar. Mag ik nou zo eens samenvatten, vanuit die hoos waarin we zitten, en waar heel veel terechte dingen in zitten hoor. Maar de vraag naar, hoe is het nou met onze update? Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We zijn gedoopt. We dragen zijn naam. En zijn belofte is, ik wil je elke dag vernieuwen. In je denken. In je spreken. In je handelen. Mijn woorden in je hart schrijven door mijn geest. Kan God zijn update aan ons kwijt? Of zeggen we, nee, we doen het best met wat we hebben. Daar kunnen we goed mee. Hoor je? Als je niet geüpdate bent in je digitaal systeem, dan komt de vijand zomaar binnen. Virus. Cybercriminaliteit. Zo is het ook in de geestelijke machten die ons te pakken nemen. De vorste duisternis zit niet stil. En wij kunnen hem in eigen kracht nooit aan. Laat dan onze belijdenis. U, Heer Jezus Christus, bent de Christus, de Zoon van de levende God. U, Vader in de hemel, bent onze Schepper en Hemelse Vader. U, Heilige Geest, bent onze inwendige leermeester. Laat dat dan geen lippentaal zijn, gemeente, maar onze dagelijkse vernieuwing, onze dagelijkse bekering. Want als we daar buiten leven, hè, is het levensgevaarlijk. Dan gaan we eraan. Dan gaan we ten onder. Wat we ook hebben opgebouwd, het gaat ten onder. Wij leven alleen door onze Heere God in de verbondenheid met Hem, in een levend geloof, wat Hij wil geven, elke dag. Amen. Zullen we samen nu zingen uit Weerklank, gezang 153, 1, 2 en 7. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. gemeente, aan u is nu de gelegenheid uw liefdegave te geven. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting De Haven, waarover u in de weekbrief heeft kunnen lezen. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Van harte deze collecte in de milddadigheid aanbevolen. Oké. Zullen we nu samen de Heere onze God danken en elkaar ook voorbeden doen. En dan bidden we voor de heer De Roy in het, van het Immingplein. Die verblijft in Vilente, in de Klinkenberg te Ede. We bidden voor een goede en een gezegende verzorging. Zodat hij verder op de been mag komen en geholpen worden. Wij danken met Jan de Gier, beneden eind Noordzijde in Benschop. Die na een knieoperatie vrijdag jongsleden weer naar huis mocht voor verder herstel. En we bidden voor Karsten en Irene van Riesen in Azië. Die weer in spanning afwachten of hun visum zal worden verlengd. Denk ook aan de Stichting Haven voor de ondersteuning van vrouwen die in de seksindustrie geknecht worden. We bidden voor Israël. De strijd waarin ze nu zijn en ook volken die te midden van hen en om hen heen wonen, wat er allemaal mee gaande is. We bidden ook voor wijsheid voor de machtshebbers in deze wereld. En wij vragen om Gods nabijheid, wijsheid en inzicht in allerlei vormen, ook van geweld en de maatschappij, wat allemaal zo doortrekt. Heren, vernieuw ons in ons denken, zodat wij barmhartigheid bewijzen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, we danken u dat u ons zo in uw huis hebt gebracht. Omdat u als die wijze en liefhebbende pottenbakker ons altijd weer wilt vormen, wilt kneden. En we hebben dat nodig, Heere. En zo mag zo'n dag, als de zondag, de rustdag, de opstandingsdag van u, ook daarin zo'n geweldige getuige zijn. Want dat u bent opgestaan, dat is dat u de zonde, de schuld hebt betaald, de zonde hebt overwonnen, de macht, de dood hebt overwonnen en de macht hebt overwonnen. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde om ons te vormen tot het doel waartoe u, Vader, in de hemel ons geschapen hebt. En dan bidden we dat we dat niet omkeren. Dat we zeggen, ik zal uitmaken wat u moet doen. Maar dat we ons laten gezeggen. En dat dat ons gebed ook is. Heere, leert u mij en vormt u mij. Dan zal ik ze zijn. Tot eer van u en tot heil voor de naaste. En tot zegen ook in mijn eigen leven. Wilt u zo ook zijn, Heer, met degene die ziek zijn, die wij hebben genoemd? Wilt u zijn met meneer De Roy? Geef, Heer, dat de behandeling die hij ontvangt tot zegen mag zijn, maar laat hem bijzonder ook ervaren dat hij daar niet alleen is, maar dat u bij hem bent. En geef wat hij nodig heeft. Wilt u zo ook met meneer De Gier zijn. Dat u hem ook verder herstel geven als hij nu weer thuis is. Genezen mag. Heere God, en ja, als we dan uw woord willen uitdragen. De werken ook van vrede en gerechtigheid. Van barmhartigheid willen betonen. Ook in andere landen in Azië. Dan weten we ook van de spanning weer. Ook als het gaat om een visum voor Karsten en Irene, wil daarin ook genadig voorzien, Heere, opdat uw werk door hen heen ook daar verder voort mag gaan. Heere, wat een misbruik kunnen we van elkaar maken, uitbuiten. En wat zijn daarin ook vrouwen en kinderen maken als eerste slachtoffer. Afschuwelijke seksindustrie wat men niet ophoudt en wat telkens meer escaleert. Heere God, ontferm u. En wilt u de werken van barmhartigheid, die daar worden getoond, ook in stichtingen als De Haven, nabij zijn. Zegenen. Wij bidden u, Heere, voor uw volk Israël, maar ook voor het Palestijnse volk en voor de volken rondom. Want Heer, alles hangt met elkaar samen. En u weet ook, Heere, als er vreselijk onrecht hier heeft plaatsgevonden, hoe je kunt escaleren, waar geen ophouden meer weet. Heere, wie kan de geest van mensen vernieuwen dan u alleen? En zo bidden we, Heere, uw belofte, u houdt ze vast. En u bent met Israël door zoveel diepte heen gegaan, nu opnieuw. Wat verwachten we, Heere, onze hoop, die is alleen in u. En zo bidden wij, wilt u ook nabij zijn met de overheden die we hebben. En wat merken we daarin ook, dat ze grootheidswaan als voorbeeld stellen. En vrienden in het kwaad dreigen te worden. Heere God, wat moet daarvan terechtkomen? U weet het. Want u regeert. En u roept ons ieder persoonlijk om een hoeder te zijn voor onze broeder en zuster. Laat ons dat zien, Heere. Dat we niet zeggen van ja, we kunnen er ook niets aan doen. Maar dat we zo ieder op onze eigen plek, in degene die we tegenkomen, het beeld van God zien. En dat we elkaar ook zo zien als mensen voor wie de Heer Jezus gekomen is. Heere, dat geeft uitstraling. Wilt u zo alle vormen van onrecht die er zomaar in onze samenleving komen, wilt u die bestrijden door ons inzicht te geven? Waar zijn we mee bezig? Waar gaat het om? Wie is de bron van het leven? Dat bent u. Vader, Zoon en Heilige Geest, wees zo met uw gemeente. Hier, ook in IJsselstein, met de collega, ambtsbroeder van de Zwan en zijn gezin. De kerkraad en hun gezinnen. En heel de gemeente, ook in het ambt aller gelovigen. Hier in de kerk en thuis. Zegen ons, stel ons tot een zegen. Om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 17, daarvan het derde en het zevende vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. vergeten. Ik zie dat ik het één zinnetje heb overgeslagen inderdaad bij de collecte. Maar de collecte geven bij de uitgang of digitaal. Maar dat is u bekend. Maar het staat hier wel. Ik heb het over het hoofd gezien. Ontvang nu de zegen van de Heer onze God. En draag die met u mee. Opdat de Heer u, jou en mij tot een rijke zegen zal stellen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.